Mijn naam is Daphne Gakens en u luistert naar Tussen de Lakens. Tussen de Lakens. Daphne Gakens. Tussen de Lakens. Daphne Gakens. Vanaf het moment dat ik me bewust werd van seksualiteit, draai ik iedere steen om op dit gebied. En ik blijk niet de enige. Met uitsluitend leuke mensen ga ik in gesprek over het leven, de liefde en alles wat zich afspeelt tussen de lakens. Tussen de lakens. Mijn bedpartner van vandaag is Rick van Lunsen, mijn geestelijk leider in sekskennis. Hij blijkt een bij tussen de lakens. We praten over feromonen, besnijdenis en plasseks. Ja, ik begin dus altijd met 10 stellingen over iemands seksleven, maar ik dacht, dat is zo zonde van de tijd. Want een uur lijkt lang, maar ik heb er toch heel veel vragen. Dus
ja, nou, en wie is er nou geïnteresseerd in mijn seksleven?
Nou, ja, die laat ik even open. Maar ik stel voor om gewoon gelijk de inhoud in te duiken.
Heel goed.
Rick, wat is seks?
Seks is elke menselijke handeling, althans als we het over mensen hebben, gericht op het beleven van seksueel genot, seksuele opwinding, seksueel plezier.
Maar kan dat dan bijvoorbeeld ook oogcontact zijn?
Ja, het kan alles zijn. Als jij van oogcontact seksueel opgewonden kan worden, dan is dat seks.
Dus ja. Eigenlijk, ja precies. Dus alle handelingen waarbij je een soort tinteling voelt of bewust denkt.
Nou, en daar in je brein een seksuele betekenis aan geeft. Hè? Want het gaat niet om de geslachtsdelen. Die geslachtsdelen die gaan bij van alles en nog wat op aan.
Ook bij niet seksueel gerelateerde.
Ja, nou, wat mensen eigenlijk een beetje moeten beseffen is dat in aanleg die lichamelijke seksuele respons, zoals we dat noemen, de erectie en zwelling en lubricatie, een ongedifferentieerde emotie is. Als je bij kinderen kijkt.
Wat betekent dat ongedifferentieerd?
Nou, een emotie is een fysiologische reactie, een reactie van het lichaam op een prikkel.
Ja.
Ik trek wel eens de vergelijking met blozen. Er gebeurt iets, iemand zegt iets of iemand doet iets en dan krijg je een rood hoofd. En dan pas word je je bewust van dat je verschillende mogelijkheden hebt. Namelijk weglopen, iemand een knal geven of bevriezen en verstijven.
Ja.
Nou, zo'n lichamelijke reactie is in aanleg ook de reactie van de geslachtsdelen. Dus bij kinderen zie je ook dat alles wat arousal veroorzaakt, hè, dus
opwinding
in positieve of negatieve zin, dat kan tot een lichamelijke seksuele reactie. Angst, opwinding, plezier. Mensen moeten maar eens kijken, googlen op Rubik Cubicle en Boner.
Oh ja, ik zal dat even in de show notes zetten, de link.
Ja, en dan zie je een jongen aan het begin van zijn puberteit die het wereldrecord met zo'n Rubik Cubicle breekt en op dat moment een fantastische erectie krijgt.
Ja.
Dat betekent niet dat hij seksueel opgewonden is, maar dat er in zo'n situatie van extreme arousal ook in de puberteit nog een lichamelijke genitale
en ook in het
respons optreedt.
En ook in het volwassenschap.
Ja. Bij extreme angst. Mm-hmm. Alle mannen voor het vuurpeloton krijgen een erectie. En de meest voorkomende is de angst bij seksueel misbruik.
Maar dan wordt een vulva ook vochtig.
Ja.
Ja? Ja. En dat is dus eigenlijk een respons op angst.
In dat geval bij seksueel misbruik zijn dat eigenlijk zelfs twee dingen. Een respons op angst en het feit dat die geslachtsdelen gewoon aangeraakt worden.
Ja.
Dat is precies zoals bij kinderen.
Ja.
Kinderen krijgen een stijf piemeltje of een gezwollen en natte vulva en vagina. A, bij heftige emoties. Mm-hmm. B, bij elke aanraken. Of dat nou prettig is of niet. Het is eigenlijk alleen maar prettig als ze het zelf doen. En de onderhoudsreacties van het lichaam in elke periode van droomslaap, remslaap.
Ja, nou moet ik gelijk even tegen de luisteraar zeggen, ik heb les van jou gehad een aantal keer. Daarin heb je dit ook verteld, dat je dus een aantal keer een erectie krijgt, en een vrouw eigenlijk ook, ja, vocht wordt, ja, in haar slaap ter onderhoud, dus ja, voor de bloedtoevoer.
Ja, want de lichamelijke seksuele reacties zijn van twee dingen afhankelijk. Mm-hmm. Een intact zenuwstelsel en bloedvaten die in staat zijn om elastisch heen en weer te bewegen.
En dan staan er voor.
En Laan noemde dat gratis nachtelijk onderhoud. Gratis nachtelijk onderhoud.
Maar het heeft niks met opwinding te maken. Nee, in de zin van geilheid te maken. Nee.
Net zoals een ochtenderectie die jongens wel kennen. Ja. Is zo'n nachtelijke erectie. Dat is toevallig de laatste van die nacht. Dat heeft niks met seksuele opwinding te maken.
En toch wordt dat wel vaak door mannen natuurlijk zo vertaald. Oh, ik ben kennelijk geil.
Ja, ja. Mannen doen iets heel raars. Die kijken naar hun penis en denken dan, ik ben kennelijk opgewonden. Vrouwen doen ook iets raars. Die hebben over het algemeen geen idee wat er daar beneden gebeurt.
Nee, of ze opgewonden zijn, ja, of niet.
Ja, ja. En seksuele opwinding is dus twee dingen tegelijk. Een lichaam wat het doet en een brein dat zegt, ik voel me opgewonden.
Dus ook al heb je een erectie, kan je hoofd nog in zo'n hele andere status zijn.
Ja, het is onzin om te denken dat een man met een erectie op dat moment opgewonden, ja, terwijl dat is en iets wil.
Echt wel heel erg goed, de maatschappij natuurlijk. Van man, jongens leert, je kunt zien of je klaar bent voor seks doordat je een erectie hebt. Ja. Trouwens, bij vrouwen zeggen ze dan ook natuurlijk vaak ook wel op te lossen met een beetje glijmiddel of spugen maar op. Dan ben je er ook klaar voor. Dat zouden ze tegen mannen moeten zeggen trouwens.
Ja, dat is precies hetzelfde als tegen mannen zeggen van of je nou zin hebt of niet. Bind er maar een stokje langs en ga wat doen.
Ja, 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 ja.
Glijmiddelen zouden verboden moeten worden als het is om zogenaamd iets te kunnen.
Ja.
Glijmiddelen zijn natuurlijk prima als je het leuk vindt om de opwinding te verhogen.
Maar het is vaak toch een beetje een labmiddel.
Nou ja, dat is precies hetzelfde als tegen een jongen zeggen van ga maar penetreren zonder erectie.
Ja, precies.
Vrouwen hebben net zo goed een erectie nodig als mannen. Ja.
Nou, hebben we in deze podcast al een aantal keren benoemd, ja, hoe het hele clitorale complex eruit ziet. Mm-hmm. Maar persoonlijk, zeg maar, vind ik het nog steeds best wel heel lastig te detecteren of ik nou een erectie heb of niet. Hoe kun je dat als vrouw nou voelen?
Je kunt prima voelen of je hartstikke nat bent.
Oh, dat is voldoende.
En dat is voldoende.
Ja, oh ja.
Op dat moment staat het clitoraal complex op aan, want anders perst dat clitoraal complex geen vocht door je vaginawand.
Ah, ja, precies. Dus dat is lekker, praktisch.
Het vochtig worden bij vrouwen is eigenlijk het echt nat worden is hetzelfde als de erectie bij mannen. Bij mannen kan dat bloed geen kant op. Bij vrouwen gaat het door de wand van die hele kleine bloedvaartjes in de vagina, gaat het bloedvocht gewoon naar buiten.
Dus het is niet zo dat als je zeg maar een stijve hebt als vrouw, dat je dan door middel van bijvoorbeeld vingers in kan brengen, dat kan voelen of dat complex opgezwollen is of niet.
Nou, je kunt bijna beter eens een keer in je eentje kijken.
Ja.
Voor opwinding.
En na.
En tijdens opwinding. Oh ja, met een spiegel.
Ja.
Dan zie je dat je kleine schaamlippen, kleine, binnenste schaamlippen. Hoezo schaamlippen?
Labia.
Ja, Ellen heeft op een gegeven moment de term vulva-lippen. Ja, vind ik ook niet mooi.
We zijn nog zoekende, hè?
Ja, pretlippen, genotslippen. Jullie, vrouwen, moeten daar nog maar iets voor bedenken. Maar dan kun je zien met een spiegel dat de vagina-opening als het ware een beetje open gaat. Dat die lippen voller zijn geworden. Dat het allemaal er wat voller uitziet. Nou, dan staat het systeem op aan.
Dus je kunt letterlijk de bloedtoevoer, zeg maar, zien in je labia. Ja. En, ja. Ja, oh ja.
Je zegt ook wel eens, vrouw, ja, ik heb last van die binnenste schaamlippen, tussen aanhalingstekens. Want die klappen naar binnen als ik gepenetreerd word. Ja, onzin. Als je opgewonden bent, klappen ze niet naar binnen, want dan zijn ze gezwollen.
Ja, dus dat is eigenlijk ook een teken dus van nog niet opgewonden zijn. Ja. En wat als vrouwen dan, nou ja, als je daar dan achter komt, wat geef je vrouwen dan voor advies om tot opwinding te komen? Dat is toch ook een heel erg groot gebied nog.
Is dat zo'n groot gebied?
Nou, ik kom er wel achter als ik aan vrouwen vraag van, wat vind je eigenlijk lekker? Nou, ik moet zeggen, de vrouwen die ik hier in de podcast spreek zijn wel iets hoger dan de norm, denk ik. Omdat ze natuurlijk al heel erg veel onderzocht hebben in seksualiteit. Daarom durf ze er ook over te praten.
Nou ja,
maar gewoon in mijn directe omgeving.
Als je het niet weet, dan moet je daar zelf naar gaan kijken. Ja. Waar word je seksueel opgewonden van? Waar word je in je eentje seksueel opgewonden voor? Wat voor prikkeling heb je nodig om seksueel opgewonden te worden?
En zou jij dan seksspeeltjes aanraden?
Nou, niet in eerste instantie. Eigenlijk, ja, ik heb daar ook een beetje moeite mee om seksspeeltjes als oplossing voor iets te zien. Als je weet wat je leuk vindt, dan kan je met seksspeeltjes misschien nog wel meer plezier beleven. Maar je moet eerst je lijf kennen. Dus ga maar fantaseren, ga maar spelen met je eigen geslachtsdeel en je gaat het wel merken.
Ja.
Maar vrouwen zijn natuurlijk eeuwenlang alleen maar opgevoed in het idee dat A, ze seks op een bepaalde manier moeten hebben, penis in vagina, en dat ze het altijd kunnen.
Ja, wat natuurlijk ook lastig is, omdat je gedurende de dag ook een bepaalde vorm van natheid hebt. Dus
je hebt permanente natheid en je wordt per dag ook nog wel tig keer door iets een beetje nat.
Ja.
Maar seksueel opgewonden zijn betekent dat je in je hoofd en in je lijf voelt, ja, ik wil. En dan moet je je ook nog afvragen wat je wil. Want wie zegt dat er voor seksueel plezier iets in de vagina moet? Die vagina, die is seksueel gezien eigenlijk niet van belang. Die is voor de voortplanting van belang.
Ja, dat zit toch zo diep in onze genen verweven, hè? Dat seks is natuurlijk.
Ja, maar dat hebben al die misogyne wetenschappers jullie toch ook eeuwenlang verteld.
Ja.
Denk aan Freud. Als je niet vaginaal kan klaarkomen, ben je niet goed bij je hoofd en frigide.
Ja, ja. En onvolwassen, toch?
En vooral onvolwassen.
Ja, ja. Je hebt een waanzinnig boek geschreven, Seks.
Mm-hmm.
Hè, die heb ik met heel veel plezier gelezen, samen met Ellen Laan.
Mm-hmm.
Je bent bezig met een deel 2 of een vervolg.
Ja, een ander boek wat veel meer gaat over alle onzin die over seks en verschillen tussen mannen en vrouwen wordt geschreven en is gedacht.
Ben je wel eens in je leven op, want je bent al heel lang seksoloog. Mm-hmm. Eigenlijk iemand met pensioen die niet aan pensioen toekomt.
Zoiets. Ja.
Heb je wel eens gedacht, ik ben er klaar mee. Gekletsen over seks.
Ja. Vooral als je jezelf voor de 26e keer hetzelfde hoort zeggen en het is nog steeds frappé toujours en roeien tegen een duizenden jaren lange modderstroom in. En aan de andere kant, zeker de laatste 15 jaar, zijn er allerlei tekenen dat het de goede kant op begint te gaan. Vrouwen beginnen allerlei, jij bent er een voorbeeld van, denk aan de seksjusjes, die beginnen op een andere manier, op een leuke manier, zich te richten op wat zijn nou de voorwaarden voor seksueel plezier? Voor beide, voor alle genders.
Maar ik kan me het heel goed voorstellen dat het ergens teleurstellend is dat je al 40 jaar, bij wijze van spreken, inzet voor een boodschap die maar niet lijkt te beklijven. Of
jawel, maar ja, god, het is ook een soort inktvlek. In 1987 was ik de enige fulltime seksoloog in Nederland.
Oh ja?
Ja.
Waarom ben je seksoloog geworden?
Eigenlijk twee dingen. Al in mijn middelbare schooltijd werd ik geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de seksuele revolutie. Namelijk heel veel meiden in mijn omgeving die, omdat er permanente toegang voor de heren was, opeens ongewenst zwanger waren.
Hm. Ja.
En mijn vader was een hele liberale arts. Hij was anesthesist, dus hij kon geen abortussen doen. En abortus was verboden, maar hij wist wel betrouwbare adresjes waar het op een fatsoenlijke manier illegaal kon gebeuren. Dus ik werd op de middelbare school een soort abortusmakelaar.
Ja, ja.
En van daaruit is mijn belangstelling voor seksuele gezondheid gekomen.
Ja.
Ik zat op een vrij progressieve middelbare school. En daar hadden ze ook een alternatief eindexamen.
Ja.
Dus je moest in de moderne talen ook een scriptie schrijven. En mijn scriptie in het Frans ging over abortus. 1970.
Hoe reageerde je leerkracht of je docent daar?
Mijn Franse docent was een vrouw en zeer progressief.
Oh,
dus
ja.
Die vond dat fantastisch.
Fantastisch.
Nou, ik ging geneeskunde studeren. En deed ook onderwijskunde. En kreeg mijn eerste baan als onderwijscoördinator verloskunde gynaecologie in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En ik zei toen tegen de baas daar van ja, ik wil dat heel graag, maar ik wil ook dokter blijven.
Hmm.
Dus maak mij maar hoofd van de polykliniek voor geboorteregeling, want er zat een oude professor en ik vond dat hij daar niks van bakte.
Hmm. En ik
kan van die plek ook een mooie plek voor het onderwijs aan co-assistenten maken. En op die polykliniek voor geboorteregeling ontdekte ik dat eigenlijk, hè, want dat was toen nog in een academisch ziekenhuis, ontdekte ik dat de meeste vrouwen die daar kwamen helemaal niet kwamen voor anticonceptie. Maar eigenlijk omdat er problemen rond seksualiteit waren.
Dan ben je ook nog een man die daar zit.
Ja, ja.
Dus als vrouwen dan de spreekkamer inkwamen, lijkt me dat al heel... Hoe reageerden vrouwen daarop?
Zoals ze mijn hele carrière zijn blijven reageren. Eerst wat afwachtend, want het is een man.
Mm-hmm.
En ik zeg ook altijd van vind je het niet raar om dit met een man te bespreken.
Mm.
En vervolgens voelen de meeste vrouwen dan kennelijk van oké, dit is veilig, dit is oké. Mm. En dan is er eigenlijk geen genderverschil meer.
Ja, dus in die zin is gender natuurlijk ook heel beperkt, hè? Ja.
Ik sta nu toevallig voor een of andere serie van Psyflix voor mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Daar komt een serie over seksualiteit.
Mm-hmm.
En ik heb het onderwerp vrouwelijke seksualiteit toebedeeld gekregen, omdat ze eerst hadden gedacht van nou, dat moet Ellen maar doen. Maar Ellen is er niet meer. Nou, dan Rick maar. En dan komen er dus direct reacties. Ja, moet een man hier nou over gaan praten?
Hm.
Ja, en dan heb ik zoiets van... Wanneer ben je geboren?
Hm.
In welke tijd leven we?
Ja.
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 He, kan ik als man mensen die anders in elkaar zitten dan ik... van een andere gender of een andere seksuele oriëntatie zijn... zou ik die niet kunnen helpen?
En hoe is het dan te verklaren dat het hele... Nou, seksuologen, maar ook naar de seksuoloog gaan. En nou ja, ik zit dan bij Seksueel Welzijn Nederland, zijn voornamelijk vrouwen. Zo gedomineerd wordt door vrouwen.
Ja. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Je ziet dat überhaupt in de geestelijke gezondheidszorg. De mannen hebben zich daar voor een groot deel uit teruggetrokken. Misschien wel omdat het economisch niet interessant is.
Hm.
En twee, omdat mannen nou een keer gesocialiseerd zijn in de richting van harde beroepen.
Ja.
Dus daar doe je ontzettend aan mee door dat rare hokjesdenken.
Ja, het is natuurlijk niet alleen inderdaad seksualiteit, maar het is bijvoorbeeld ook in de kinderopvang. Ja, het zijn natuurlijk, ja.
En sterker nog, in de kinderopvang zie je geen mannen meer.
Nee.
Die worden niet aangenomen, want die zijn potentieel gevaarlijk.
Wat vind je daarvan?
Ja, belachelijk. Er zijn potentieel gevaarlijke mannen, maar de meeste mannen zijn best oké. En er zijn ook potentieel gevaarlijke vrouwen.
Ik las ook in jullie boek dat het voor een kind ook wel belangrijk is om fysiek aangeraakt te worden door mannen. En dan heb ik het over genegenheid, dus knuffels.
Ja, en zich overal gewaardeerd en veilig te voelen. Kijk, mijn vak zou overbodig zijn als elk kind in een sekspositief veilig nest zou opgroeien.
Ja. Ja, intussen weet ik, heb ik wel zoveel mensen gesproken, dat wel vrij zeldzaam is.
Helaas is dat ontzettend zeldzaam.
Rick, het maagdevlies blijkt niet te bestaan.
Nee.
Hoe zit dat?
Het heeft nooit bestaan. In de lichamelijke ontwikkeling van de geslachtsdelen moet er iets heel ingewikkelds gebeuren. Er zijn allerlei buizen en dat moet uiteindelijk leiden bij vrouwen tot 3 uitgangen. Mm-hmm. De plasbuis, de vagina en de anus. En als restant van dat hele ingewikkelde proces waarbij die buizen zich ontwikkelen, is er nog rond de ingang van de vagina een soepel randje over als rest van dat hele sluitingsproces. En dat soepele randje, en je moet dat vergelijken met de manchet van een trui.
Ja, ja.
Dat is bij bijna iedereen hartstikke soepel. En heel soms, maar dat is uitermate zelden, en ik heb vele tienduizenden vrouwen gezien en ik heb het 1 of 2 keer gezien. Soms is het een vlies, want dan is er wat mis gegaan.
Is dat wat we noemen hymen?
Het hymen.
Hymen.
Is dat randje. Dat is een ander woord voor maagdevlies.
Maar oh, dat randje heeft iedereen?
Dat randje heeft iedereen. En dat randje dat is onregelmatig en daar zitten bij de meeste vrouwen wat inkepingen in en bij andere vrouwen niet. En dat randje is soepel en rekbaar.
Ja.
Dat gaat eigenlijk nooit kapot. Ongeveer 30% van de vrouwen bloedt de eerste keer en 70% niet. En die bloeden helemaal niet uit dat soepele randje meestal. Maar de enige plek waarbij de vagina, als je niet ontspannen bent, de vagina-opening, een beetje strak is. Precies in het midden aan de kant van je anus.
Ah ja.
En die hebben daar een kloofje en daar komt wat bloed uit.
Hoe lang weten we dit al?
Nou ja, ik durf niet precies te zeggen hoe lang, omdat die mythe heel lang is blijven bestaan. Maar dat weten we vooral uit gewoon onderzoek waarbij gekeken wordt, hoe ziet het er nou uit bij vrouwen die wel en niet penetratie hebben gehad? Hoe ziet het eruit voor en na seksueel geweld? Hoe ziet het eruit bij vrouwen waar het nog nooit is gebeurd? En er zijn wel omschrijvingen van een zogenaamd intact maagdenverlies. Maar we hebben exact dezelfde maagdenvliezen, tussen aanhalingstekens, gevonden bij vrouwen die een bevalling achter de rug hebben.
Ja, ja.
En dus in de loop van de tijd verandert er aan dat randje wel eens wat, maar je kunt helemaal niet zeggen waardoor.
Ja.
Dus al die islamitische meisjes die niet naar ballet mogen, omdat ze anders een maagdenvlies scheuren als ze een splagaat. Dat is flauwekul. Ik kan als dokter niet aan iemand zien of er wel eens gepenetreerd is door wat dan ook.
Ja, dat lijkt me wel ontzettende druk ook wel voor zo'n vrouw. Als je zegt 30% bloed maar dan, en 70% niet.
Nou ja,
natuurlijk gefaald ook als vrouw.
Nou ja, maar in de landen van herkomst hebben vrouwen daar wel oplossingen voor.
Ja, wat dan?
Nou, heel cultuurspecifiek zijn er in het Atlasgebergte in Marokko krijgen vrouwen vaak een speld mee in hun huwelijkskleding. En als hij is klaargekomen, dan prikken ze even in hun vinger en dan een paar druppels op het bloed. Dan merkt hij toch niks van. En mannen zijn bewusteloos na de seks.
Oh, dat is dan toch ook wel weer. Dat ze spelen allemaal het toneelstuk mee.
Op andere plekken krijgen vrouwen een zakje geitenbloed mee.
Oh ja. Dat is ook heel erg bizar, hè, dit.
We hebben heel veel onderzoek daarover gedaan. Ik heb heel veel vrouwen gezien die kwamen dan met een verzoek tot maagdenvliesherstel. Nou, dat noemen wij maagdenvliesconstructie, niet reconstructie.
Ja, ja.
En het leukste gesprek wat ik ooit heb gehad was van een jonge vrouw, iets van 16 jaar, die samen met haar moeder op het spreekuur kwam. Want ze wilde maagdevliesherstel. Want ze had gewilde seks met een Hollandse jongen gehad. Penis in vagina seks. Maar was voor zichzelf tot de conclusie gekomen dat ze toch volgens de normen van haar islamitisch geloof wilde leven. En nou dat ongedaan wilde maken. En weer, ik zeg, maar we hebben net besproken dat heel veel vrouwen niet bloeden.
Ja.
De eerste keer. Heb je wel eens aan je moeder gevraagd of ze toen heeft gebloed? Nou, die moeder zat erbij. Nee, die moeder die had niet gebloed de eerste keer. Maar hoe heeft u dat dan opgelost? En toen kwam er een gesprek in het Kozovaars tussen moeder en dochter. En moeder legde uit hoe zij dat had opgelost. En de operatie was niet meer nodig.
Ja, ja. Maar dat vind ik ook wel heftig dat je als moeder dat hele traject ingaat met je kind.
Ja.
Voor iets waarvan je weet, nou, dat is dus zo, dat is, ja, zo diep
het is zo ingebakken.
Van wat hoort.
Minstens 2000 jaar indoctrinatie.
Ja, precies. Ja. Ja. G-spot.
Ja, ook zo'n flauwekul. Ook zo'n typisch mannelijke uitvinding.
Wie heeft de G-spot uitgevonden?
Kijk, Freud zei van vrouwen moeten vaginaal kunnen klaarkomen.
Ja.
Nee, want anders zijn ze onvolwassen.
Ja. Hij heeft ook niet uitgelegd hoe, maar nee, moest het wel
nee,
kunnen.
Daar snapte hij zelf ook niks van.
Nee.
Freud snapte een heleboel dingen best wel, maar hij snapte niks van vrouwen en niks van seks.
Hmm.
Dus er was in de jaren 50 een gynaecoloog, meneer Grevenberg. De G van Grevenberg. Die dacht van nou, Freud heeft ongetwijfeld gelijk, dus dan moet een apart orgaantje zijn. En dat postuleerde hij als de G-spot.
Hm?
Nou is het natuurlijk zo dat sommige vrouwen stimulatie vaginaal op een centimeter of 2-3 van de ingang aan de voorkant best prettig vinden.
Ja.
En erg prettig vinden. En daar zou dus de G-spot zitten.
Mm-hmm.
Er is uitgebreid onderzoek over gedaan. Daar heeft nooit iemand ook maar een spoor van een orgaan kunnen vinden. Ook niet een soort samenkomst van een hoop gevoelszenuwen op die plek. Is nauwelijks anders dan de rest van de relatief ongevoelige vaginawand. En toch kunnen vrouwen soms het prettig vinden om daar gestimuleerd te worden. Hoe komt dat? Als de clitoris stijf wordt, hè, dan je hebt die twee grote zwellichamen van de clitoris en die zitten vast aan het schaambeen. Als dat hele allemaal stijf wordt, dan kan die clitoris niks anders doen dan naar achteren kantelen. En dan komt de bocht van het clitoraal complex vlak tegen precies dat stukje van de vaginawand te liggen.
Ja, dus de G-spot of de clitoris wordt gestimuleerd.
De achterkant van de bocht van de clitoris.
Ja, ja. Ja, dat, dus dan zou je eventueel echt een orgasme kunnen ervaren.
Ja, kan wel, alleen, hoeft niet. En sommige vrouwen vinden dat leuk en andere niet.
Alleen squirten wordt vooral, of nou ja, van de G-spot stimuleren, daar hebben we natuurlijk nu allemaal geleerd, mede dankzij porn, dat je dan vocht kwijtraakt.
Wat doe je met als je met je vinger bij die G-spot zit? Dan zit je ook tegen de plasbuis aan. En squirten bestaat dus niet. Vrouwelijke ejaculatie bestaat. Dat zijn tot maximaal 4 milliliter druppels prostaatvocht uit de kliertjes van schenen.
Ja, dus die zitten daar omheen.
Die zitten wat verder naar buiten om de plasbuis heen.
Ja.
En als je op hetzelfde moment gaat zitten prikkelen tegen dat stukje waar de blaas overgaat, want dat is precies daar, in de plasbuis. Want die plasbuis van vrouwen is maar heel kort, 3-4 centimeter.
Hm.
Dus je zit precies daar, dan gaat die blaas tegelijkertijd zich ontledigen. Dus het produceren van grote hoeveelheden vocht is prostaatvocht plus heel veel verdunde urine?
Dat
komt gewoon uit de blaas. Het is gewoon stress ook, incontinentie.
Die blaas die wordt eigenlijk geprikkeld.
Ja.
Ja. En
trek dan samen. En,
ja, en toch ervaren vrouwen het als een heel prettig gevoel.
Sommige vrouwen wel en andere helemaal niet. Als je squirten leuk vindt, prima.
Maar zouden we het dan niet beter plasseks kunnen noemen?
Ja. Het is dus eigenlijk plasseks.
Maar dan praat ik met vrouwen over squirten en dan komt altijd een stukje urine. En dan zeggen vrouwen altijd, het ruikt niet naar urine.
Dat komt omdat het... De urineproductie tijdens seksuele activiteit is anders. Hm. Dus die urine is veel dunner, verdunder, veel wateriger. En er komt prostaatvocht bij, want je ejaculeert. En er zit vaginale afscheiding in. Dus het ziet er anders uit, het ruikt anders en het proeft anders. Maar het is wel voor 90% urine.
Dankjewel voor deze opheldering. Nou, dan gaan we even door. Ik hoorde je net al zeggen ejaculeren. Kunnen mannen ejaculeren door hun prostaat te stimuleren?
Ja, ze kunnen ook ejaculeren als ze daar gevoelig voor zijn door hun oorlel te stimuleren.
Echt?
Ja, natuurlijk.
Hoe werkt dat dan?
Als je maar maximaal opgewonden wordt, door wat dan ook, kan je hands-off klaarkomen. Kunnen vrouwen ook.
Dus dan is je hoofd eigenlijk het component wat het stuurt.
Ja.
Maar echt een orgasme ervaren gewoon...
Ja. Iedereen is altijd bezig met genitaal loodgieterswerk. Maar opwinding zit voor het grootste deel in je hoofd. Dus het gaat eigenlijk bij plezier in seks... niet in hoe stimuleer ik mijn geslachtsdelen het beste. Dat is ook leuk om dat uit te zoeken. Nee, maar hoe kan ik me op de beste manier... zo laten gaan dat de opwinding in mijn brein alle andere dingen overneemt. Hm. En dat zie je ook. Bij het orgasme gaan eigenlijk bijna alle hersengebieden uit, behalve de seksuele centra. Het is dus een kwestie van loslaten.
En ontspannen.
Ja.
Ja.
En klaarkomen is dus niet een kwestie van inspanning.
Ja, dus eigenlijk doen we veel te veel.
Ja.
Ja. Nou zeggen ze dus dat... Als man is het interessant om je anus te ontdekken. Want via je anus kun je je prostaat bereiken.
Ja, nou ja, als je dat leuk vindt. Maar het zijn allemaal van die recepten die iets moeten oplossen... wat niet door recepten valt op te lossen.
Nou, ik merk dat
ontdekken. Ja, ja. Sommige mannen vinden het vreselijk.
Ja.
En anderen vinden dat prettig. Nou, prima.
Ja. Ja, dus jij zegt van laat dat idee dat je, zeg maar, als je anaal gestimuleerd wordt los, dat je daarvan moet ejaculeren. Nee. Maar ga gewoon kijken, wat vind ik lekker.
Precies, vind ik dat lekker.
Hmm.
Oh, misschien wel en misschien niet.
Ja, er ligt ook wel echt een prestatiedruk op seks.
Ja, maar... En het rare is dat vrouwen... die mannelijke prestatienorm lijken over te nemen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, vrouwen moeten toch ook opeens van alles kunnen?
Ja, ja. Ja.
Seks is geen kwestie van kunnen.
Maar van?
Ontdekken, experimenteren, leren.
Vrijheid opzoeken daarin, ja. Dus communicatie komt er dan natuurlijk ook om de hoek kijken... en zeggen wat je lekker vindt.
Ja, maar dat is dus het enige wat van belang is.
Ja.
Doe de dingen die lekker zijn.
Ja.
Experimenteer. En doe de dingen niet meer waarvan gebleken is dat ze niet lekker zijn. Jij gaat toch ook niet in een restaurant eten waar het eten de vorige keer niet tevreden was?
Ja.
Ja, ja.
Zo simpel.
Zo simpel.
Ja, maar er ligt natuurlijk heel veel sociale constructies aan ten grondslag.
Ja, maar daar moeten we mee ophouden.
Ja. Ja, maar stel voor de ander is het echt, vond het waanzinnig lekker eten.
Ja,
dan ga je natuurlijk in onderhandeling.
Dan ga jij daar de volgende keer heen, maar niet met mij.
Het zou zo lekker zijn inderdaad, maar dat zie ik wel meer bij vrouwen. Ik wil niet heel generaliseren hoor, dan bij mannen. Dat er heel veel pleasend gedrag ook wel natuurlijk vertoond wordt van als jij het maar fijn vindt.
Ja, nee, maar kijk, seks heeft eigenlijk voor bijna iedereen altijd twee aspecten. Het lustaspect, dat is puur egoïstisch. En het verbindingsaspect. Ja. Nou ja, over het algemeen kun je zeggen dat mannen beter zijn in dat egoïstische stuk. En vrouwen veel te veel alleen in dat verbindingsstuk gaan zitten. En de kunst van goede seks is om het zo te organiseren dat beide aspecten voor allebei de partijen voldoende ruimte krijgen.
Ja. En heb je nou het idee dat als je, want jij praat met alle soorten maten mensen, als je met jonge mensen praat, dat daar ontwikkeling in zit?
Nee.
Sorry. Nee?
Dus, ja. Dat is niet helemaal waar. Wat daar echt duidelijk verbeterd is, is dat vrouwen zichtbaar, merkbaar, voelbaar, autonomer zijn geworden. Dus toch ook geleidelijk aan steeds beter worden in het aangeven van hun wensen en hun grenzen.
Ja.
Alleen de fout die we hebben gemaakt in de opvoeding van jongeren de laatste 30 jaar, en dat begint een beetje te veranderen, is dat we die meiden vooral hebben geleerd op hun grenzen te letten. En wat ook allerlei voorlichters en instituten hebben vergeten, is om de voorwaarden voor seksueel plezier, en die interindividueel sterk verschillend zijn, op plek 1 te zetten. Neem een voorbeeld als de week van de lentekriebels.
Ja. Wat is dat voor de luisteraar?
Hartstikke leuk. Week voor de lentekriebels. We gaan iets leuks doen.
Ja, dus dan gaan ze op scholen.
Ja, waar gaat les 1 over?
Nou, ik denk
weerbaarheid.
Oh, ik dacht zo aan.
Ja.
Oh ja.
Weerbaarheid.
Ja, precies. Ja, daar krijg je lekkere lentekriebels van.
Daar krijg ik geen kriebels van.
Ja. En dat en week van de lentekriebels is dus dat alle scholen in Nederland, of die willen erbij aansluiten,
dingen over seks gaan doen.
Ja, ja.
En een
seksweek.
En dan nog, ook vanuit Rutgers, maar ook vanuit de scholen zelf, is de neiging om te beginnen met rampenbestrijding.
Ja. En dan met name voor meisjes.
Ja. Pas op voor enge mannen, pas op voor SOA, pas op voor ongewenste zwangerschap.
En zou dat ook kunnen komen? Want ik bedoel, de cijfers van seksueel geweld liegen er ook niet om.
Nee, maar die
zijn heel hoog.
Die zijn hoog, maar ze nemen niet duidelijk toe.
Ja.
Het is niet zo dat we nu het idee moeten hebben dat er nu meer seksueel geweld is dan
dat je 30, vrouwen weerbaarder.
30, 40 jaar geleden. Mm-hmm. Het enige verschil is dat 40 jaar geleden vrouwen dat gewoon vonden.
Ja.
En gelukkig vinden we het niet meer gewoon.
Ja, dat zag ik ook heel erg tijdens MeToo. Die hele... heel veel vrouwen dachten... Hé, dit is mij ook overkomen. Ja. Maar ik heb dat niet zo bestempeld als grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Maar met terugwerkende kracht.
Ik heb dat bestempeld als normaal gedrag. Ik denk dat ik als man ook over grenzen ben
Of sterker nog, ik voelde me toen een preutse vrouw dat ik dat niet wilde. Ja. Of zo. Dat je nog schuldig voelt... Ja, dus in die zin is er in mijn optiek wel iets aan het verschuiven.
Er is absoluut iets aan het verschuiven, maar we staan echt aan het begin.
Ja. Traag proces, hè? Oké, ik ga door met de volgende vraag. Heb je meer kans op een blaasontsteking als je vulva gepenetreerd wordt?
Nee.
Dus ik heb dus nu een aantal vrouwen gesproken die zeggen... ik heb altijd last van een blaasontsteking na seks.
Ja, dat zeggen dokters ook altijd.
Hmm.
Maar je plasbuis, die gevoelig is voor irritatie...
Ja.
En als de plasbuis geïrriteerd wordt, krijgen bacteriën die daar toch zijn...
Ja.
De kans om vervelend te gaan doen. En,
in je plasbuis
in je plasbuis.
Ja.
Dus dokters zeggen, het komt door de seks.
Ja.
Onzin. Het komt door een aroused penetratie.
Niet
want dan raakt de plasbuis geïrriteerd. Als de boel gezwollen is, is de wand ook van de plasbuis en ook van de vagina twee keer zo dik als normaal.
Beschermd.
En beschermd.
Ja, maar nu is mij intussen ook geleerd dat je dus eigenlijk na de penetratie altijd uit moet plassen om dus...
Als je elke keer blaasontstekingen hebt, dan is dat wel handig.
Ja.
Maar de beste preventie is, sta geen penetratie toe als je niet maximaal opgewonden bent.
Dus als je in volle staat van opwinding bent, is je plasbuis in principe beschermd voor bacteriën. Ja. En dat eigenlijk is het dus ook niet waar volgens jou om uit te plassen? Want kijk, de theorie was, tijdens penetratie komen er bacteriën uit je anus, uit je vagina, uit allemaal, weet ja, je wat, en, in je plasbuis.
Ja, en niet als je er zelf aan zit. En, ja, wat is dat nou voor flauwekul?
Ja.
Dat is weer typisch zo'n mannelijk bedenksel. Vrouwen zijn kwetsbare wezens. Bacteriën krijgen maar hun kans.
Maar en van orale seks en vingeren en zo, ja, daar komen natuurlijk wel bacteriën.
Ja, nou, de vagina is gewoon buitenwereld.
Hoe bedoel je?
Nou, de vagina heeft een open verbinding met de buitenwereld. Ja. En die is hartstikke goed beschermd.
Dus die staat net als je mond daar gewoon tegen beschermd. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch, ja. Naar schatting.
Er is ook zoveel medische onzin.
Ja?
Het onderwerp schimmelinfecties. Dat is toch ook belachelijk.
Waarom?
Soms kun je echt een schimmelinfectie hebben die je lichaam niet oplost. Maar wat je dan hebt is gekmakende jeuk.
Ja.
Gezwollen vulva, schaamlippen en binnenste en buitenste. En er komen grote hoeveelheden meikaas uit je vagina.
Dan heb je een schimmelinfectie.
Dan heb je een schimmelinfectie.
Oh, dat is inderdaad niet wat de dokter zegt, nee.
Nee. Als je naar de dokter gaat en je hebt een beetje branderigheid aan je poes, meestal rond de ingang, dan zegt die dokter van het zal wel een schimmelinfectie zijn. Dan krijg je antischimmelmiddel. Dat antischimmelmiddel doodt alle nuttige bacteriën die in de vagina zitten ook. Dus je krijgt meer klachten. Oh, het is nog niet over. Weer een antischimmelmiddel.
Dus wat raad je aan als je enige vorm van jeuk hebt, maar nog geen schimmelinfectie?
Goed verzorgen. Een crème gebruiken waar helemaal niks in zit. Pseudo babycreme of lanette. En eventjes afwachten wat er gebeurt.
Even uitzitten.
Ja. En meestal, als je goed terugdenkt, is het na een vrijpartij ergens daarvoor, waarbij je penetratie hebt toegestaan op een moment dat je nog niet goed opgewonden was.
Ja.
En wat doet iedereen op dit moment? Want God beter is, je kan al die rotzooi ook tegenwoordig gewoon bij de drogist krijgen. Ik heb een beetje irritatie. Ik haal een antischimmelmiddel.
God, weet je wat mijn dokter zei? Ik heb een keer een schimmelinfectie gehad. Toen was ik 23. Mm-hmm. En toen zei de dokter, dat komt omdat u veel wisselende contacten heeft. Maar dat
onzin.
Is natuurlijk ook onzin, ja.
Kijk,
ik dacht natuurlijk, oh ja, dan komen er veel verschillende bacteriën.
Het gaat om candida. Dat is geen schimmel, maar een gist. Meer dan de helft van de vrouwen heeft dat gist altijd in de vagina. Alleen je krijgt last als dat gist door verminderde lokale weerstand zich heel snel gaat vermenigvuldigen. Dan vormen zich zogenaamde schimmeldraden. Die groeien in de vaginawand en daar krijg je last van.
Oh ja.
Dus alleen als je direct onder de microscoop die schimmeldraden kunt zien, dan is het misschien verstandig om te behandelen.
Dus het moet ook eerst inderdaad even fatsoenlijk getest worden. Ja, of het überhaupt een schimmel is.
Ja. En het heeft niks met seksueel gedrag te maken.
Ik heb hier een aantal dieren. Welk dier ben jij?
Ik hou er wel van om mensen te prikkelen.
Ik hoor hier de bij.
Het woord dus de bij. Ja.
De bij. Hou jij van parfum? Dan ben je een echte bij. De mannelijke Euglossa, een soort bij, wijdt zijn hele leven aan het verzamelen van parfum. Hiervoor bezitten ze gespecialiseerde structuren om chemische geuren te verzamelen en op te slaan. Dit doet hij door te landen op de bloem die de bron is van de geur en hier vetachtige stof weet te verspreiden. Deze stof zorgt ervoor dat de componenten die hij wil verzamelen vrijkomen. Deze componenten en mengelingen worden opgeslagen in speciale zakjes in de achterpoten van de bij. Later, tijdens de hofdans en het verleiden van de vrouwelijke bijen, laten de mannen hun gepersonaliseerde parfum vrij.
Womanizers dus.
Het zijn ongelooflijke womanizers. Maar door geur, door middel van. Ik vind het zo bijzonder dat het echt inderdaad, dat iedere bij dus een eigen geur ontwikkelt.
Ja, dat doen mensen ook. Alleen je
niet
leest
bewust. Snap je? Want hij zoekt het uit. De bij, die zoekt van, oh, hier kan ik de vrouwtjes mee verleiden. Ja. Wij kopen natuurlijk dat. Ja. Ja. Ja.
Nou ja, wij missen natuurlijk ook iets wat... We hebben een heel goed reukorgaan, maar we missen daar wel in iets.
Wat dan?
Je leest heel vaak iets over seksuele aantrekkingskracht en veerhormonen. Ja. Maar we hebben helemaal geen veerhormonen. Omdat we het orgaan missen wat veerhormonen kan waarnemen.
Waar is dat orgaan naartoe? Of hebben we dat nooit gehad?
Ja, dat hebben we nooit gehad.
Oh joh, dat meen je. Ja.
Dus dat is alles wat je over veerhormonen leest over, en mensen is onzin.
Ja, maar we hebben natuurlijk wel lichaamsgeur.
Ja, zeker. En daar zijn we heel gevoelig voor. Ja. En daar kennen we ook betekenissen aan toe. Maar het werkt bijna een beetje andersom. Waarschijnlijk kan je je nog de geur herinneren van je eerste partner.
Ja.
Dus je hebt een betekenis aan die geur gegeven.
Ja.
En als, een partner vind je altijd lekker ruiken. Althans als het goed zit. En je krijgt een bloedhekel aan die lucht als de relatie
als liefde op is. Ja.
Ja. Ja, dus wij kleuren die geur. Eigenlijk net zoals die bij.
Maar ik kan bijvoorbeeld ook, als ik bepaalde luchtjes ruik, kan ik ook wel heel erg op aanslaan. Ja. Dus dat is natuurlijk een gekozen geur. Denk ik, wat een goede smaak heb jij. Ja. En ben ik ook wel gelijk geïnteresseerd. Dan denk ik, oh, wat een goede keuze. Ja. Zo, ja, dus we manipuleren er natuurlijk ook heel erg mee.
En we stoppen feromonen van beesten ook wel in die parfums. Nou, muscus bijvoorbeeld.
Waar komt dat vandaan dan, muscus?
Een muscusratten.
Dit meen je niet. Ja. Gets. Oh ja, joh. Ja. Oké, Rick. Naar schatting hebben meer dan 80 miljoen vrouwen over de hele wereld een of andere vorm van besnijdenis ondergaan. De clitoris werd verwijderd om onder andere hysterie te genezen. En ook wel andere dingen, namelijk dat ze niet seksueel plezier hadden. Maar ik wil me even richten op de hysterie. Was de besnijdenis een psychiatrische interventie, nadat je weet...
Ja, even ter aanvulling. Die besnijdenis die nu in een hoop plaatsen van de wereld nog plaatsvindt, heeft niks te maken met het genezen of willen genezen van wat dan ook. Dit is alleen in de westerse wereld voorgekomen, met het hoogtepunt aan het eind van de 19e eeuw. En in Nederland heel weinig voorgekomen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel veel. Maar rond 1900 was het kernsymptoom van hysterie masturbatie. Als je als vrouw betrapt werd op masturbatie, was je hysterisch. En wat doe je dus? Of je neemt de bron van dat probleem weg, probleem tussen aanhalingstekens. Je verwijt de hysteros, de uterus, baarmoeder.
Oh ja.
Hetzelfde woord, hè?
Ja.
Hysterie is gekte van de baarmoeder, letterlijk. Of je maakt het voor vrouwelijk onmogelijk om nog, of moeilijk om te masturberen. Je haalt niet de clitoris, maar de glans van de clitoris, het eikeltje van de clitoris.
Ja.
Het is dus ook niet zo dat vrouwen die besneden zijn, de meest ingrijpende vorm van besnijdenis, de zogenaamde faraonische besnijdenis, daarbij wordt niet de clitoris weggenomen, maar wordt het mes gewoon van buiten over alles heen gehaald en gaat het steuvelt het kopje van de clitoris. Maar je hebt de rest van het clitoraal complex heb je nog wel, alleen je kunt daar lastig bij. Maar goed, clitoridectomie was dus in die tijd een psychiatrische ingreep. Nog in 1947 werd in de Verenigde Staten een 15-jarig meisje onderging een clitoridectomie vanwege het feit dat ze overmatig, ik geloof 2 keer per jaar, masturbeerde. 1947. Hè?
Wat bizar onderdrukt is dat.
Nou ja, masturbatie is natuurlijk altijd van alle kanten onderdrukt. En wordt nog steeds onderdrukt. Ik werd gisteren nog geconfronteerd met een casus van iemand met psychische problemen en eigenlijk geen mogelijkheden om seks met anderen te kunnen hebben. Mm-hmm. Die heel graag masturbeerde, maar last had van het verbod van de kerk.
Ja, ja.
En dat dus niet durfde en daardoor de spanning alleen maar toenam.
Ja.
En die man die had de moedige stap ondernomen om naar de dominee te gaan en te vragen of hij niet toch mocht masturberen. Dat mocht niet van de dominee.
Ja, seks voor voorplanting.
Seks is voor voorplanting. En dan komt dat onzinverhaal over verspillen van zaad.
Ach, die dominee die zou toch ook wel masturberen? Dat geloof je toch helemaal niks van?
Die dominee die masturbeert zich suf.
Ja, tuurlijk. Omdat het niet mag, ja.
Ja,
ja, dat is gelijk spannend. Ja. Ach, jeetje, ja. Hm. Kun je zwanger worden van voorvocht?
Niet van voorvocht.
Oké. Okay.
Want voorvocht, dat komt uit de kliertjes van Kuiper. Die zitten aan de basis van de plassenbuis van mannen.
Ja.
Het zijn dezelfde kliertjes als vrouwen bij de ingang van een vulva hebben. Op 7 en 5 uur. Daar zitten ook een paar kliertjes. Die geven bij vrouwen ook voorvocht. En dan maken de ingang een beetje vochtig.
Ja.
Daar zitten geen zaadcellen in. Maar heel veel mannen ejaculeren al een beetje. Hebben al een beetje een zaadlozing. Ver voor dat ze echt klaarkomen.
Maar dat heeft dus niks met voorvocht te maken.
Maar dat heeft dus niks met voorvocht
te maken.
Nee,
want ik las ook in seks dat voorvocht eigenlijk dient om de penis. Eigenlijk,
om de eikel te bevochtigen.
Ja, de eikel te bevochtigen. Ja. Zodat het wat makkelijker ingang heeft.
Ja.
Maar dus
net dan, zo. Mannen zijn omgebouwde vrouwen. Dat hebben mannen gestolen van vrouwen. Want vrouwen produceren ook voorvocht.
En mannen zijn omgebouwde vrouwen omdat we eigenlijk in de
de embryonale ontwikkeling, in de baarmoeder, zijn we qua geslachtsdelen aanvankelijk helemaal gelijk.
Ja.
En pas als er bij XI-individuen een paar stofjes een rol gaan spelen. Het zogenaamde anti-Müllerian hormoon en testosteron. Dan wordt dat vrouwelijke geslachtsdeel omgebouwd naar een mannelijk geslachtsdeel. Als er iets misgaat met die twee stofjes, dan word je, ook al ben je een XI, word je uiterlijk een vrouw.
Ja. Als er niks gebeurt, word je een vrouw. Dus mannen zijn omgebouwde vrouwen.
Ja, en Eva was er dus echt bewijsbaar eerder dan Adam.
Maar dan heb je dus, oké, van voorvocht, daar zit dus geen zaad bij. Maar je zegt dat mannen ook al eerder.
Ja,
oh ja.
Ja, daar komt. Kijk, de zaadlozing is niet het klaarkomen.
Kun je dat uitleggen?
Eigenlijk is het een soort tweetrapsraket. Eerst. Ja, ja. Door stimulatie van die geslachtsdelen komt er op een gegeven moment zaad vrij.
Mm-hmm.
Als er verder niks gebeurt, komt dat een beetje sukkelig uit te zetten. Daarna kan het orgasme komen, en meestal vlak daarna. En dan trekken alle spieren, grote en kleine spiertjes, in dat hele bekkengebied samen en wordt het ejaculaat met kracht naar buiten gestoken.
Ja.
We noemen het eerste de emissiefase en het tweede de expulsiefase. Dus een heleboel mannen hebben ook wel eens een zaadlozing zonder klaar te komen.
Ja, dat las ik ook wel interessant. Dat is ook dat je mannen ook wel eens gevraagd hebben of ze een orgasme faken.
Ja, ja.
Maar dat ook dus best wel gebeurt. Ja, dat ze dus wel.
Ja. Minder vaak dan vrouwen.
Maar ook,
en mannen doen het om andere motieven. Vrouwen faken een orgasme voor hem.
Ja.
Mannen doen het faken een orgasme voor hunzelf.
Ja.
Ik vind het wel mooi geweest.
Ja. Soms vraag ik het ook wel, als je mannen, die weten het dan ook niet zeker. Ik weet niet zo zeker of ik
ben klaargekomen.
Ja.
Ja. Nou, dan hebben ze een zogenaamd anhedonisch orgasme gehad, wat eigenlijk wel een ejaculatie is, maar niet echt klaargekomen.
Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn.
Graag gedaan.
Ja.
Ja.
Is er nog iets wat je wilt delen?
Eén ding. Doe het met plezier of doe het niet.
Doe het met plezier of doe het niet. En heb je nog een sekstip aan de luisteraar?
Luister naar je eigen gevoel en naar je eigen lijf. En al die andere sekstips, dus ja, allemaal onzin.
Tot zover Rick. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je, laat een review achter of doe een eenmalige of maandelijkse donatie op vriendenvandeshow.nl/tussendelakens. 23 september speel ik in Theater Idea in Soest en 24 september in Theater Bellevue in Amsterdam. Kaarten staan op mijn website en in de show notes. Daar staat trouwens ook mijn hele speellijst. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!
Tussen de lakens.